Wij zijn allemaal herders. Grote herders, kleine herders, herders met zorg voor 1 ziel, misschien 2 zielen of 5 zielen of 20 zielen. Allemaal zijn wij hier in ons midden herders. En daarom, omdat het thema is Mozes als herder, daarom geloof ik dat de Heer vanavond aan ons allemaal een zegen kan geven en wil geven. Misschien bent u herder alleen maar thuis van uw kinderen. Dat maakt helemaal niet uit, broeders en zusters, want dat zijn de eerste die de Heer aan u heeft toevertrouwd. En broeders en zusters, de vorige keer dat we Exodus hebben behandeld, hebben we gezien dat Mozes ontmoette de Heer bij dat brandende braambos. En de Heer zei, dat is een heilige plaats, doe je schoenen van je voeten. Mozes moest weten dat God heilig is, broeders en zusters. En als je een herder en een leider wil zijn, dan moet je dus absoluut weten dat God een heilige God is. Maar vervolgens maakte God aan Mozes duidelijk dat hij ook een barmhartige, een trouwe Heer is, een trouwe God is, broeders en zusters. Heiligheid, dat is iets waarvan we op de hoogte moeten zijn als we herder willen zijn van 1 of meer schapen. Maar barmhartigheid en getrouwheid, dat zijn ook eigenschappen van God die wij moeten weten. Een herder moet weten dat God heilig is, absoluut heilig, maar hij moet ook weten dat God absoluut barmhartig is. Barmhartig is, broeders en zusters. En een herder en een leider in Gods huis moet leven vanuit deze eigenschappen. Hij moet weten dat God een God is die heilig is en trouw is en barmhartig is. En broeders en zusters, daarom wil ik eerst met u lezen Exodus 3, vers 6. Want er zit een hele wereld achter die tekst. Exodus 3, vers 6, dat zegt, hij, en dat is die hij, dat is God, hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. God zei tegen Mozes, ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. En wat bedoelt God hiermee? Hij bedoelt hiermee de twijfel weg te nemen die eventueel zou kunnen bestaan aan de beloften die hij had gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En in de literatuur wordt dat het Abrahamitische verbond genoemd. En dat was een verbond gebaseerd op geloof versus genade. Omdat Abraham geloofde in de belofte van God, ontving Abraham genade. En omdat hij geloofde, beloofde God aan hem dat hij zijn nageslacht tot een groot, talrijk volk zou maken. En hij beloofde hem ook het land Kanaan. En die belofte herhaalde hij aan Isaac en Jacob. En tot op de huidige dag is God de God van het volk Israël. Tot op de huidige dag is God de God van het volk Israël. En Israël is zijn oogappel. God had nog een tweede bedoeling, broeders en zusters. God, met deze uitspraak, God wilde eventuele twijfel wegnemen aan de opstanding uit de doden van Gods kinderen. Want God in deze uitspraak gebruikte de tegenwoordige tijd. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei niet, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Met andere woorden, zij leefden, hoewel zij lichamelijk gestorven waren. En dezezelfde bewijsvoering, broeders en zusters, gebruikte Jezus tegen de Sadduceërs. Dat was een secte die niet geloofde in de opstanding uit de dood. En ik wil dat met u even lezen, zodat u weet wat deze uitspraak van de Heer allemaal inhoudt. Matteüs 22, vers 31. En 32. Vers 31, dat is dus hetgeen hij zegt tegen die Sadduceërs. Wat aangaat de opstanding uit de doden, heb gij niet gelezen hetgeen van God tot u lieden gesproken is die daar zegt, ik ben tegenwoordige tijd de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar hij is een God van de levenden. Amen. Hij is een levende God en ons wacht een heerlijke toekomst. Er zal een moment komen dat wij uit de doden zullen opstaan. En dan zullen wij met de Heer opgenomen worden en voor altijd bij hem zijn. Verlangt u daarna? Ik wel, broeders en zusters. Ik verlang daarna. God maakte duidelijk dat hij leeft, dat hij doet wat hij belooft en dat hij eeuwig leven, dat hij barmhartig eeuwig leven schenkt aan zijn kinderen, broeders en zusters, die in hem geloven. En als we nu teruggaan naar Exodus, dan wil ik met u lezen Exodus 3, vers 7 tot 9. Daar zegt de Heer, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is. Ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers. Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik neergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiend van melk en honing, tot de plaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten. En nu zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaren hen verdrukken. God was bekend met de ellende van zijn volk. Hij is bekend met onze strijd, broeders en zusters. Als wij in de gemeente strijd hebben, problemen hebben, als wij in ons huis thuis problemen hebben, en u bent een kind van God, God ziet het. Hij hoort het. Hij hoort de momenten dat u schreeuwt tot God, dat u huilt tot God, Heer, help mij. Hij had het gesmeek en het geschrei van Israël gehoord. En broeders en zusters, 80 jaar daarvoor had hij de verlosser al geboren laten worden, namelijk Mozes. En nu was het zover. 80 jaar. U zult dadelijk begrijpen waarom 80 jaar, want misschien kunt u dat nu even niet zien. 80 jaar daarvoor had hij Mozes geboren laten worden. Toen al had hij gezien hun ellende. Maar het spreekwoord zegt nogal eens, Gods molens malen langzaam. Maar wel vast. Wel vast. Die verlosser die zou komen was al lang geboren, 80 jaar daarvoor. Is dat niet geweldig? Ik vind dat geweldig, broeders en zusters. En nu was het zover. Nu was het zover dat deze Mozes, die geboren was 80 jaar daarvoor, gereed was voor zijn taak. Voor zijn taak om leider van het volk Israël te zijn. En God ging nu bewijzen dat hij werkelijk een barmhartige God is. Want we hebben hier gelezen, hij had hun smarten bekend. En in een van de eerste lessen van Exodus heb ik uitgelegd dat dat woord bekennen is hetzelfde woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor seksuele gemeenschap in het huwelijk tussen man en vrouw. Dus God had intens met hun meegeleefd. Hij had innerlijk ervaren wat het volk moest doorstaan. Als u verdriet hebt, moet u niet denken dat hij het niet weet, dat hij zich niet om u bekommert. Want de pijn die u in uw hart heeft, die heeft hij ook. Dat voelt hij. Hij leidt met u mee en hij is dicht bij u. Alleen moet u hem zichtbaar maken door het geloof. Je leeft je leven alle dag en je staat er niet bij stil dat God bij je is. Ja, sterker nog, hij woont in je. Hij woont in je en je staat er niet bij stil. Maar u mag uzelf beoefenen dat u voortdurend u bewust raakt dat hij aanwezig is. Dat hij in uw hart is. Dat hij dicht bij u is. Ook als u verdriet hebt. En God had met hun meegeleefd. Met hun gehuild en geleden. En nu kwam hij om zijn belofte aan Abraham en Isaac en Jacob na te komen. Niet omdat dat zulke geweldige, fijne mensen waren met geweldige karaktereigenschappen. Nee. Hij kwam omdat hij zijn beloften kwam nakomen. Omdat hij barmhartig is. Omdat hij vol van liefde is. Broeders en zusters. De tijd van beproeving voor Israël in Egypte was voorbij. En al die ellende, al die tranen had hij gezien. En dat mag u voor uzelf opschrijven. Psalm 56 vers 9. Daar kun je lezen dat hij zelfs de tranen van zijn kinderen in een fles bewaart. Hij bewaart de tranen van zijn kinderen in een fles. Dus denkt u toch niet dat hij niet weet welke misère u misschien in bent. Hij weet het. En hij koestert u aan zijn hart. En nu was daar die liefhebbende God in een vuurvlam neergedaald om Israël te verlossen en naar een nieuw, een ruim land te geven, broeders en zusters, waar vrijheid was. Dat land Kanaan, dat was een land van vrijheid. Geen slavernij meer, maar vrijheid. En hetzelfde gebeurde, broeders en zusters, veel later, 1800 jaar later, geloof ik, was dat. Toen daalde Gods Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest neer. Om die prille nieuwe gemeente die net gesticht was, broeders en zusters. Om die te vullen met Gods Heilige Geest. En dan zou die Heilige Geest zou hun naar een nieuw land leiden. Een nieuw land van vrijheid des geestes. En hetzelfde gebeurt straks. Als de bruid gereed is, dat kunt u lezen in Openbaring 12. Als de bruid gereed is en ze is bekleed met de zon, dat is het beeld van God de Vader. En dan zal haar zoon die op dat moment geboren is, zal meteen in de hemel worden opgenomen. En wat gebeurt daar? Dan zal daar een strijd ontstaan en dan zal de duivel zal uit de hemel worden geworpen. En die duivel, dat is die aanklager. Herkent u dat? Die aanklager in uw leven. Dat u nooit tevreden bent met uzelf. Dat u altijd gevoelens heeft van, ik heb gefaald. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb weer gezondigd. Ik heb weer dingen gedaan die de Heer niet behagen en de duivel blijft u maar aanklagen, aanklagen, aanklagen. En op een gegeven ogenblik zit je zo diep in de put dat je geen uitweg meer ziet. Maar die aanklager zal straks uit de hemel worden geworpen. En dan breekt er opnieuw een nieuwe vrijheid voor al zijn kinderen aan. Geen aanklacht meer, want u staat, omdat u zijn kinderen bent, staat u volkomen volmaakt en heilig voor zijn aangezicht. Toen Jezus voor u stierf en u hebt hem aangenomen en uw zonden zijn vergeven, op dat moment heeft hij u bekleed met zijn gerechtigheid. En op dat moment ziet God, vanaf dat moment ziet God u als volmaakt en heilig. Maar omdat wij in het vlees leven, is daar elke keer die aanklacht van die duivel. Maar daar zal ook een einde aan komen. Hij zal u niet meer kunnen aanklagen, broeders en zusters. En nu zien we hier Mozes, schaapherder in de woestijn. Op dia 3, daar leest u dat. Mozes moest de kudde van zijn schoonvader, moest hij hoeden. En dat gebeurde in de woestijnen van het land Midian. En dan moet u zich voorstellen, broeders en zusters, dat Mozes, dat is een persoon die volgens de historici een legeraanvoerder was in Egypte. Hij was de geadopteerde zoon van de dochter van Farao. Mozes was dus lid van het koninklijke hof. Mozes had toegang tot de allergrootste schatten en rijkdommen in Egypte. Mozes werd jarenlang onderwezen aan de allerbeste scholen in Egypte, vergelijkbaar met de huidige universiteiten. En nu was hij een eenvoudige herder. En in mensenogen is dat onbegrijpelijk, want die Mozes, die had vanaf zijn geboorte gedurende 40 jaar de allerbeste scholing ontvangen. De allerbeste educatie die in de toenmalige wereld beschikbaar was. Egypte was het leidende land, dat was een wereldmacht. Een wereldeconomie op dat moment. En de beste scholen, daar ontving Mozes zijn opvoeding. Handelingen 7, vers 22. Handelingen 7, vers 22. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Hij was geschoold op het hoogste niveau en deze opvoeding, deze opleiding was absoluut bijzonder nuttig. En naar menselijk idee, naar menselijke gedachte was Mozes op dat moment absoluut klaar, absoluut gereed om Israël te leiden. Hij was op dat moment 40 jaar oud, 40 jaar onderwijs, legeraanvoerder. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? De beste kwalificaties. En mensen zouden zeggen, absoluut gereed. Maar God zei, nee, absoluut onvoldoende gereed. Absoluut onvoldoende gereed voor de geestelijke taak die God hem zou geven en die God had weggelegd. Mozes was geestelijk niet rijp voor de taak die hem wachtte. Geestelijk niet rijp om Gods volk te leiden. Dan zou Mozes afhaken. Dan zou Mozes brokken maken. God wilde hem persoonlijk opleiden. En die opleiding die God hem zou geven, zou ook 40 jaar duren. Kunt u zich dat voorstellen? Ook 40 jaar. De beste wereldse opleiding had Mozes niet geschikt gemaakt, maar wel de opleiding die God hem gedurende 40 jaar in de woestijn zou geven, broeders en zusters. Dat is ironie, toch? Ik vind dat wel ironie. Omdat Mozes daar in die eenzame woestijn achter die schapen aan moest sjokken, kon God hem persoonlijk vormen. Kon God hem dwingen tot een relatie met God. Mozes werd op dat moment gedwongen om na te denken over zichzelf. Na te denken over zijn leven. Na te denken over zijn karakter. Mozes werd gedwongen daar in die woestijn Gods aangezicht te zoeken. En als hij daar aan de voeten van de Heer was, dan gaf God hem zijn onderwijs. Dan gaf God hem zijn terechtwijzingen. Vroeger een prins, legeraanvoerder. Hij had duizenden soldaten aangevoerd. Er is een historicus, Josephus, die zegt dat hij ooit een geweldige overwinning in Ethiopië had behaald. Duizenden soldaten had hij aangevoerd. Duizenden soldaten. En nu was hij een simpele herder. En hij had dus ooit de allerbeste baan, kunnen we zeggen, de allerhoogste baan in Egypte. En nu had hij de meest minderwaardige baan. Want ook dat is weer, ja, Genesis 46 vers 34. Ik wil dat toch even met u lezen. Genesis 46 vers 34. De allerlaatste bijzin. Want alle schaapherders zijn voor de Egyptenaren een gruwel. Hij had de meest gewaardeerde baan ooit. En nou had hij de meest verachte baan. Er is een onderzoeker die zegt dat de Egyptenaren hadden algemeen een grote hekel aan buitenlanders. En ze hadden een gruwelijke hekel aan schapen en schaapherders. En daar was geen godsdienstige, of laten we zeggen religieuze reden voor. Maar dat was zo. En natuurlijk is dat zo. Want broeders en zusters, als het waar is, en het is waar, dat Egypte het beeld van de wereld is, en dat Egypte, de wereld, geleid wordt door Satan, kunt u zich dan voorstellen dat Satan een gruwelijke hekel heeft aan herders in Gods koninkrijk? Herders die zich bekommeren om de schapen. Schapen die Satan wil slachten en vernietigen. Omdat Satan achter dat land Egypte stond. Daarom hadden ze een grote hekel aan schaapherders, aan schapen, broeders en zusters. Geestelijke herders, broeders en zusters, herders, worden slechts geschikt voor Gods dienst als ze met God alleen zijn en een stille omgang, een heilige omgang met God hebben, met de Heer hebben. En daar ver weg, heel diep in die woestijn, daar is een plek om met God alleen te zijn. Een plekje dicht bij het hart van Jezus. En we hebben gelezen in Exodus 3, of dat hebt u gelezen, dat hij achter in de woestijn de schapen hoedde. En dat woordje achter in de woestijn mogen we op twee manieren lezen. Ver weg in de woestijn, de eerste manier, maar ook een plek achter, dat wil zeggen na de verdrukkingen en de ontberingen. Ik wil dat even lezen met u. Exodus 3 vers 1. En Mozes hoedde de kudde van Jethro zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. Heel ver weg in de woestijn. En je mag het ook lezen als een plek na alle verdrukkingen en alle ontberingen. Want op zulke momenten kan God spreken. Daar in de woestijn van uw leven, als u in zorgen bent, als u in ellende bent, als u in de misère bent, kan God tot uw hart spreken. Misschien moet ik zeggen, daar kan God eindelijk tot ons hart spreken. Omdat wij, als alles goed gaat, is ons hart vaak zo gesloten voor God. Hè? Dan zijn onze oren niet zo op hem gefocust. Maar als je verdriet hebt, ellende hebt, dan opent ons hart zich en begint het te luisteren naar de stem van God. En dat is zo wondervol, broeders en zusters. Het woord woestijn in het Hebreeuws is midbaar. En dat is letterlijk, betekent dat, een plaats om te spreken. Dat woord is afgeleid van het woord, het werkwoord davar. En dat woord betekent spreken. De woestijn betekent letterlijk een plaats om te spreken. Dus als wij verdrukkingen ervaren, verdriet ervaren, ziekte ervaren, ga niet mopperen op God. Want die momenten wil Hij gebruiken om tot u en tot mijn hart te spreken. Daar is een plekje, heel diep, heel dicht bij Jezus. Ik wil met u Hosea 2 vers 13 lezen. Daarom zie, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. Als je geen Hebreeuws kent, is die tekst niet zo sprekend. Maar als je Hebreeuws kent, dan zie je daar een woordspeling, namelijk hetzelfde woord voor spreken en de woestijn. En dan begint dat ineens te leven. En dat is Gods bedoeling. Dat is Gods bedoeling, dat we gaan begrijpen waarom Hij ons bepaalde dingen doet ondergaan. Waarom bepaalde dingen moeten worden meegemaakt. In de woestijn worden herders, godsleiders onderwezen. En ze gaan ontdekken wat in de wereld belangrijk is, is in Gods ogen niets. In de woestijn ontdekken wij het onderscheid tussen vlees en tussen geest. In de woestijn wordt ons eigen ik, ons eigen hoogmoed, onze ambities, onze lusten worden ontmaskerd, broeders en zusters. En dit waren ook de woorden van Paulus. En u weet dat Paulus ook de allerbeste opleiding had genoten in Israël. En hij kwam uit de beste familie, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Filippenzen 3 vers 7 tot 8. Maar hetgeen mij gewin was, dus mijn afkomst, mijn rijkdom, mijn geweldige opleiding, hetgeen mij gewin was, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid, de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mag gewinnen en in Hem gevonden worden. Niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Als u graag onder de wet wil vertoeven, dan moet ik u een illusie armer maken. U kunt de wet niet volbrengen. Dus op grond van de wet kunt u niet gerechtvaardigd worden. Maar wel op grond van het geloof in Jezus. Als u gelooft dat Hij voor u is gestorven en u aanvaardt Hem, dan wordt u gerechtvaardigd, broeders en zusters. In Hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Amen. Amen. Er is een heel groot verschil tussen de opleiding bij mensen en de opleiding bij God, broeders en zusters. Mensen die pogen onze natuurlijke talenten te ontwikkelen. Dat is een opleiding in de wereld. Maar bij God is het net andersom. Gods opleiding strekt ertoe om onze natuurlijke talenten af te branden. Gelooft u dat? Ik zie u denken, hè? Maar toch is het zo. Alles wat in de wereld belangrijk is, al uw talenten, die moet God eerst afbranden. Want u moet wedergeboren worden. Wij moeten wedergeboren worden, opnieuw geboren worden. Ik wil met u lezen 1 Korinthe 2. 1 Korinthe 2, daar leest u de reden waarom dat zo is. 1 Korinthe 2, vers 14 en 15. Hier leest u waarom al uw talenten afgebrand moeten worden. Omdat de natuurlijke mens niet de dingen begrijpt die des geestes Gods zijn. Want ze zijn voor hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. De dingen van God, broeders en zusters, zijn geestelijke dingen. Maar de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen. Maar zelf wordt hij van niemand onderscheiden. Daarom moet de natuurlijke mens wedergeboren worden. En vervolgens maakt Gods onderwijs een geestelijk volwassene van hem. Je wordt opnieuw geboren. Je bent dan een baby. Hè? Door het geloof in Jezus word je opnieuw geboren. Je bent geestelijk een baby. En dan begint Gods onderwijs en maakt van u en mij een geestelijk volwassene. En daarom duurde dat bij Mozes 40 jaar. Je hebt mensen, ik hoor daar ook bij, die heel hardnekkig zijn. God kan ze niet zo makkelijk veranderen. Omdat je een sterke eigen wil hebt. En daarom duurt het bij sommigen vrij snel. En bij anderen duurt het heel erg lang. Bij Mozes duurde het 40 jaar. Ik ben nou, hoe lang een christen? 44 jaar. Bij mij duurt het al 44 jaar. Dat is het principe van God, broeders en zusters. Zo werkt hij. Ik las toevallig van de week in het dagboek van David Maasbach. En hij gaf mij een parallel. En hij zei, ware arbeiders in de Bijbel hebben een aantal dingen gemeen. En toen noemde hij dat, toen somde hij dat op. Ze hebben geloof gemeen. Liefde voor de schapen. Ze hebben gehoorzaamheid aan God gemeen. Ze hebben nederigheid hebben ze geleerd. En ze hebben geleerd zichzelf te verloochenen. Dat zijn 5 eigenschappen die al de ware arbeiders in de Bijbel hebben. En daarom kon God hun gebruiken. Met andere woorden, als wij als herder door de Heer gebruikt willen worden, moeten wij dit leren. En dat kan voor de een wat sneller zijn dan voor de ander. Amen. Mozes moest dit ervaren, maar als u leest in de Bijbel, ook Elia bij de beek Krit moest daar in onderwijs van God treden. Ook Ezekiel, dat was in Babylonië bij de rivier de Gebar. Paulus werd jarenlang in Arabië door God onderwezen. Johannes werd door God op het eiland Patmos geplaatst. Later kwam hij vrij. Dus dit is Gods principe. Hij wil zijn arbeiders, wil hij onderwijzen. Zelfs Jezus is de Zoon van God, moest 30 jaar in afzondering door God worden gevormd. En daarna werd hij 3,5 jaar door God gebruikt in zijn bediening. En zelfs tijdens die bediening moest Jezus regelmatig het aangezicht van God zoeken. Want dan had hij kracht nodig, dan had hij advies nodig, dan had hij steun nodig. Dus dit is Gods principe. God wil zijn arbeiders zelf vormen. Waarom? Omdat het zijn werk is. Het is geen werk van mensen. God voorziet in de ware arbeiders. De mensen benoemen anderen. Maar God voorziet in de ware arbeiders. En God maakt ze bekwaam. Op zijn tijd. En dan zijn ze niet meer oppervlakkig. Of wettisch. Of theoretisch. Of door. Of streng in die zin van dat ze de kudde mishandelen. Nee, dan hebben ze bewogenheid voor de zielen. Dan hebben ze liefde voor de zielen. Dan hebben ze geestelijke diepte van de Heer, met de Heer ontwikkeld. God is goed, hè? Ja. Mozes moest heel ironisch leren van God via het hoeden van schapen. Een gruweldaad in Egypte. Mozes had ongetwijfeld geleerd dat schaapherders, ja, die moesten over de klink gejagen worden, zal ik maar even zeggen. Hij had per slotverrekening die Egyptische opvoeding gehad. Schapen, broeders en zusters, stinken, hè? Schaap. En in uw geest, denkt u maar even aan de zielen. En bedoel ik niet dat ze letterlijk stinken, maar de problemen. Breng u zelf even terug als er problemen zijn onderling. Hè? Deze schapen, die kunnen ook nogal dom zijn, hè? Eigenzinnig. Ze gaan hun eigen weg. En dat doen schapen ook. En in het bijzonder schapen in zo'n woestijnlandschap waar weinig groeit. Dan gaan die schapen op zoek naar dat ene grasprietje. 500 meter verder. En dan moet die herder maar weer achter dat schaap aansjouwen. Schapen kunnen zichzelf niet eens verdedigen. Ze hebben geen scherpe tanden. Ze hebben geen horens. Ze kunnen niet snel lopen. Ze hebben geen klauwen. Dus de herder moet hun ook nog eens een keertje verdedigen. Dat is de baan van een herder. En die herder moet maar paraat zijn om die domme schapen in het gareel te houden. En vertaalt u dat geestelijk, broeders en zusters. En dat bedoel ik niet negatief. Maar gewoon de onderlinge gang van zaken in een gemeente, ook in een huisgezin, hoe alles zo stroef kan gaan. Hoe alles zo via strubbelingen kan gaan. Maar dat heeft hier te maken, dat is het beeld. Dat is het beeld. We zijn van nature eigenzinnig. We willen onze eigen wil doen. We zijn niet zo snel geneigd om naar een ander te luisteren. Maar broeders en zusters, Mozes veranderde daadwerkelijk. Want Mozes, toen hij dacht van God heeft mij geroepen, was op dat moment een driftkop. Maar in Numeri, dat mag u thuis zelf lezen, Numeri 12 vers 3, daar staat geschreven dat Mozes zeer zachtmoedig was. Nou, ik weet zeker dat hij dat niet van zichzelf had. Van zichzelf was hij driftig. Driftig. En omdat hij legeraanvoerder was en aan dat koninklijke hof woonde, daartoe behoorde, zal hij hoogmoedig zijn geweest. Zal zijn wil wet zijn geweest. Eén woord van hem, niet reageren, tjaka. Broeders en zusters, dat was Mozes. Maar God leerde hem om zachtmoedig te worden. De Bijbel zegt dat hij zeer zachtmoedig was. En er is een oude Joodse vertelling dat zegt dat Mozes had geleerd om geduldig de lammetjes in de kudde te beschermen. Geduldig geleerd had om de schapen die waren afgedwaald in de woestijn, om ze op te zoeken. En het was bij een van die gelegenheden, zegt die vertelling, dat God hem opzocht in dat brandende braambos. Dat God hem verscheen. Hij was op dat moment zoekend naar een afgedwaald schaap. En God verscheen hem. God had gezien dat Mozes inmiddels een goede herder was geworden. En God achtte het, nu is het de tijd dat ik mijn volk ga verlossen. Nu is het de tijd dat die herder, die leider die Israël uit Egypte moet uitvoeren, gereed is. En dus verscheen God hem. Ja. Ik denk dat Mozes waarschijnlijk allang de moed had verloren. Dat God hem ooit zou willen gebruiken om Israël uit slavernij te leiden. 40 jaar daarvoor had hij het verlangen om Israël uit te leiden, maar het was niet Gods tijd. Het was niet Gods tijd. Het hebben van een hartsverlangen is geen roeping, broeders en zusters. U verlangt om iets te doen voor de Heer, misschien in een bepaalde richting, maar dat is nog geen roeping. Het is vaak wel het prille begin van een aanstaande roeping. Omdat God natuurlijk op zulke wijze ook wil werken. God legt iets in het hart en dat begint te groeien. En dan op zijn tijd, op Gods tijd, wordt het een roeping. En dan mogen wij reageren, broeders en zusters. En leest u dat voor uzelf thuis, Handelingen 7, vers 23 tot 25. Op het moment dat hij dat verlangen had en het idee had, maar hij was qua karakter nog helemaal niet veranderd. Hij dacht van, ik ga Israël verlossen. Op dat moment vermoordde hij iemand. En dat is het gevolg als er leiders aan het roer staan van een gemeente die niet geroepen zijn. Het gevolg kan zijn dat mensen geestelijk worden vermoord. Geestelijk worden gedood. Begrijpt u dat, broeders en zusters? Als wij niet geroepen zijn en wij staan aan het hoofd van een kudde, dan zitten we met onze oude karaktereigenschappen, zijn we bezig om die kudde voor te gaan. Niet luisteren, klap. Dat gebeurde Mozes op dat moment. Maar God onderwees hem. Ja. In Handelingen 7 vers 23 en 30, daar staat geschreven, dan gaat het om die perioden van 2 keer 40 jaar. Hè? De eerste periode van 40 jaar dat hij onderwezen werd in de Egyptische wetenschap. De tweede periode van 40 jaar dat hij door God persoonlijk werd onderwezen. In Handelingen 7, vers 23 en 30 staat geschreven dat die perioden vervuld waren. En in het Grieks is dat pleroo en dat betekent volledig gemaakt, voltallig gemaakt, verwezenlijkt en met name de betekenis ten uitvoer waren gebracht. En dat betekent dat God dus persoonlijk de hand had in die twee lange periodes. God vond het noodzakelijk dat die periodes ten uitvoer werden gebracht. Die waren noodzakelijk om Mozes te vormen. Broeders en zusters, het getal 40, daar zullen we even snel overheen gaan, heeft de betekenis van beproeving door God, volkomen beproeving door God, voltooiing van een periode van beproeving met als resultaat overwinning en beëindiging van het vlees. Bestudeert u die teksten thuis, daar ziet u dat in al die gevallen onderwijs noodzakelijk was, beproeving noodzakelijk was. Maar ik wil met u naar het thema van de goede herder. En de Bijbel spreekt over Jezus als de goede herder. Jezus is de goede herder. En ook Jezus moest die periode van 40 doorstaan. Hè? Want Jezus, nadat hij 30 jaar door God was gevormd, moest hij 40 dagen en 40 nachten vasten in de woestijn. Daar luisterde hij naar Gods stem. Daar werd die vorming die hij onderging, werd voltooid. En op dat moment kwam Satan om hem te beproeven. Maar hij viste achter het net. Want Jezus was gevormd en gereed om die goede herder te zijn. En al die verzoekingen van Satan, die kon Jezus weerstaan. En in Johannes 10, daar kunnen we lezen over de gelijkenis van de goede herder. En dat is de herder met de hoofdletter H. En dat was de gelijkenis die Jezus vertelde aan een menigte die hem volgde. En van deze gelijkenis kunnen we heel veel leren. Maar dan moeten we iets van de situatie in Israël weten op dat moment, broeders en zusters. Israël werd al de voorgaande eeuwen feitelijk bestuurd door de geestelijke leiders. En die leiders adviseerden zelfs de rechters en de koningen. En die koningen zelf ook weer raadpleegden zelf de geschriften van de profeten. En in feite maakten de geestelijke leiders de dienst uit. Maar in de dagen van Jezus was er al 400 jaar, gedurende ongeveer 400 jaar, sprake van een geestelijke stilstand. Er werd geen enkele profeet meer geboren. Geen profeet meer geboren die Gods woord sprak. Er werden wel offeranden in de tempel gebracht, maar toch leek alles dood te zijn. En in die periode van 400 jaar geestelijke stilstand werd Israël eerst veroverd door de Grieken, het Griekse Rijk. En daarna werden ze veroverd door de Romeinen, het Romeinse Rijk. En in de dagen van Jezus heersten nog steeds die Romeinen. En op de troon, de koningstroon, zat Herodes. En Herodes was niet eens een Jood. Hij was niet eens een Israëliet. Hij was een Edomiet. Hij was een Edomiet. En de hoge priesters, broeders en zusters, die waren niet afkomstig uit het geslacht van Aaron. Zij waren zetbazen aangesteld door de Romeinen. Ze waren zetbazen aangesteld door de Romeinen. En veel van de geestelijke leiders die heulden met de Romeinen en daarvoor met de Grieken omwille van de macht, omwille van de posities die zij mochten bekleden. En ook omdat zij geïnfiltreerd waren met dat wereldse gedachtegoed. Maar het gewone volk, de rechtschapen, trouwe, eenvoudige mensen, die voelden haarscherp aan wat er aan de hand was. En dat is in de gemeente ook zo. Als er oneenigheid is onder de leiding, weten de zielen dat. Dat proeven ze. Dat merken ze. En zo was dat in Israël ook. Want in Israël waren eenvoudige mensen niet dom. Er was nauwelijks analfabetisme. In de kleinste dorpjes zelfs waren synagogen waar Gods woord werd onderwezen. Waar Gods woord werd onderwezen. Ze kenden Gods woord, ze kenden de geschriften. Ze waren niet dom. En ze wisten dat er veel niet klopte. In tegenstelling tot de geestelijke leiders, die alles wel best vonden en die genoten van hun hoge posities. En nu eindelijk was er een man gekomen, broeders en zusters, Jezus van Nazareth. En Jezus van Nazareth, die deed geweldige dingen. Johannes de Doper had hem kort daarvoor al aangekondigd. Hij had hem aangekondigd. En Johannes de Doper had opgeroepen tot bekering des harten. En nu kwam deze Jezus en hij genas de zieken. En hij sprak Gods woord absoluut anders, totaal anders dan wat de fariseeërs en die schriftgeleerden en de sadduceeërs deden. Hij sprak totaal anders, broeders en zusters. De woorden van Jezus waren gevuld met liefde. En Jezus bracht nieuw, geestelijk leven. En de mensen begonnen te denken, deze Jezus, dat moet wel een nieuwe profeet zijn. 400 jaar geen profeet, nu komt er eindelijk een nieuwe profeet. En daarom wilden ze van Jezus meer horen. Ze wilden weten wat Jezus te vertellen had. En vele mensen begonnen Jezus te volgen, want ze waren zo geboeid door zijn woorden. En toen sprak Jezus opeens, ik ben de goede herder. Ik ben de goede herder. En wat wat voor een verbazing moet op dat moment in het hart van de mensen zijn geweest. Want ze wisten wat hij bedoelde. Want God had in zijn woord toch door de profeet Ezechiël verkondigd dat hij ooit een enige herder over het volk zou stellen. Ezechiël 34, vers 23, dat wil ik met u lezen. Ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Die zal ze weiden, die zal hun tot een herder zijn. Het gaat hier niet over David als de koning. Want David de koning leefde 500 jaar voor Ezechiël. Het gaat hier over David als type beeld van de Messias, als type beeld van Jezus. En deze enige herder, deze Jezus, de Messias, zou hun weiden. Hij zou hun niet geestelijk verwaarlozen, zoals die geestelijke leiders en ouderlingen deden. Hij zou hun niet uitbuiten. Hij zou hun voeden. Want broeders en zusters, lees u thuis voor uzelf. Ezechiël 34, vers 1 tot 7. Daar leest u over de kwade herders, ontrouwe herders, die weiden zichzelf. Ze zorgen ervoor dat ze het zelf goed hebben. En ze heersen over de schapen met strengheid en hardheid. En schapen die afdwalen, zoeken ze niet op. En ze beschermen de schapen niet als er roofdieren in de buurt zijn. En daarom was David 500 jaar eerder wel een goede herder. Want er kwam een beer en een leeuw toen hij de kudde weidde van zijn vader. En hij doodde de beer en de leeuw. David was een goede herder. En nu vertelde Jezus dat hij die enige herder was. En het volk herinnerde zich dat die enige herder hun zou weiden, hun zou voeden en zou brengen naar plekken met fris gras, met vers water, broeders en zusters. Hij zou hun naar een veilige stal brengen, waar ze veilig zouden zijn, waar ze rust konden vinden. En als er schapen zouden zijn die afgedwaald waren, zou hij ze opzoeken. En hij zou net zo lang zoeken totdat de hele kudde compleet was. Broers en zusters, ik heb een dia gemaakt naar aanleiding van de vergadering die wij afgelopen zondag met broeder Jara hebben gehad. En dat is dia 10. Dat is dia 10. En dit is heel even een korte samenvatting. Wat hebben schapen nodig? Wat hebben de zielen in de gemeente nodig? Voedsel, water, onderdak. Rust, bescherming, veiligheid. En toen noemde broeder Mark Jara, noemde zeven kernwaarden die in de gemeente aanwezig moeten zijn. En als die kernwaarden vervuld worden, dan wordt de gemeente tot een thuis voor de schapen. Dan wordt de gemeente tot een veilige plaats voor de schapen. En die kernwaarden zijn toewijding. Toewijding aan elkaar, toewijding aan God, toewijding aan de gemeente. Acceptatie van elkaar. Verantwoordelijkheid, bereid om verantwoordelijkheid af te leggen. Verantwoordelijkheid te nemen. Transparantie. We moeten transparant zijn. Zorg voor elkaar hebben. We moeten edelmoedig zijn. Milddadig, vrijgevig wil dat zeggen. En het is teamwork, broeders en zusters. En als dat aanwezig is, dan wordt het één kudde. En Jezus zei in Johannes 10, ik wil al de schapen verzamelen totdat het één kudde zal zijn. Hij zegt, ik moet nog andere schapen zoeken. En het moet één kudde, moet het worden, broeders en zusters. Dat was, Ezechiël had gezegd dat die goede herder de schapen zou verzorgen. En nu stond daar die wonderbare Jezus die de zieken genas, blinden genas, doven genas, lammen genas, demonen uitwierp en hun Gods woord uitlegde, zodat er een diepe vrede in hun hart kwam. Broeders en zusters, Johannes 10 wil ik met u naartoe. Eerst vers 11. Hier is Jezus aan het woord. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En wij hoeven niet voor elkaar te sterven, broeders en zusters. Maar er is wel een geestelijke lading hieraan verbonden als wij een herder in Gods huis willen zijn. Als wij een herder thuis willen zijn, dan behoren wij onszelf in te zetten. Vers 3 en 4. Wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, dat wil zeggen vluchten. Overmits, dat wil zeggen omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Zo is Jezus, onze redder. Hij kent ons persoonlijk, broeders en zusters. En wij kennen hem. Wij kennen zijn stem. Hij kent onze naam, broeders en zusters. Hij weet precies wie wij zijn. Hij weet precies wat er in ons hart leeft. Hij weet de kwaal, de ziekte, het verdriet. En omdat hij dat weet, kan hij precies de juiste medicijnen verstrekken. Daarom is hij een goede herder. Hebben wij zielenpijn? Hij heeft het medicijn. Is er in onze geest iets niet in orde? Hij heeft het medicijn. Zijn wij ziek? Hij heeft het medicijn. Hij wil ons genezen naar lichaam, ziel en geest. En hij wil alles vergeven wat wij fout hebben gedaan. En het schaap dat hem leert kennen zal hem volgen. Is hij niet wondervol? Het volgt omdat hij de goede herder is. Omdat dat schaap overvloed van genade en van liefde heeft ontvangen. En daarom is het zo belangrijk dat wij die lieflijke stem, dat woord van God, gaan herkennen. Vers 9 en 10. Daar zegt Jezus, ik ben de deur. Als iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Jezus komt om leven en overvloed te geven. Niet om de schapen te slachten en te verderven. Als er schapen sterven in de gemeente of geestelijk wegkwijnen, als dat door gedragingen of woorden van geestelijke leiders gebeurt, broeders en zusters, dan zijn deze leiders kwade herders. Kwade herders. Want hoewel soms corrigerende, opvoedende woorden moeten worden gesproken, dat moet soms, broeders en zusters, omdat er nu eenmaal onwillige zielen soms zijn, dan moeten die woorden gepaard gaan met overvloed van genade en van liefde, zodat dat schaap opgebouwd wordt, zodat die wond kan genezen, zodat die zalf, die genezende zalf van Gods woord kan worden aangebracht. En dan zullen zielen worden behouden. Dan zijn wij goede herders, broeders en zusters. Markus 6, vers 34. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Ziet u hier het hart? Voelt u het hart van Jezus? Hij is innerlijk bewogen over ons. En hij wil zo graag over ons die goede herder zijn. Hij wil zo graag die deur zijn waardoor wij behouden worden. Als wij door die deur ingaan en wij aanvaarden het offer van Jezus aan het kruis, dan worden wij behouden en dan mogen wij tot die kudde van Jezus mogen wij behoren. En dan zullen wij niet verloren gaan, want hij stelde immers zijn leven voor de schapen. Net als David, die tegen die leeuw en die beer vocht met gevaar voor eigen leven. En willen wij schapen hoeden als David, als Mozes, als Jezus? Willen wij goede herders zijn, dan moeten onze harten overvloeien van liefde en genade voor de schapen. Dan brengen wij hun tot Jezus, ook al gaat het ten koste van onszelf. Dan voeden wij hun met Gods woord en wij lessen hun geestelijke dorst. En wij hanteren niet de knuppel. We wijzen hun op Jezus, de goede herder. Broers en zusters, in de vorige keer heb ik iets uitgelegd over de voetwassing. Daar wordt twee keer het woord wassen gebruikt. Het eerste keer is luo, het Griekse woord dat betekent volledig het lichaam baden. En de tweede keer is dat nipto. Dat wil zeggen alleen een deel van het lichaam wassen. En ik wil even nog met u naar dat gedeelte en dan zijn we klaar, broeders en zusters. Maar we zullen Gods geest zullen we laten spreken, hè? Want ik voel zo dat wij op een keerpunt in de gemeente staan, broeders en zusters. We staan op een keerpunt in de gemeente. En de Heer wil ons hart vullen met liefde voor de schapen. De Heer wil de schapen voeden. En de Heer wil ons toebereiden om die schapen te leiden. In Johannes 13, vers 4, daar staat: Jezus stond op van het avondmaal, legde zijn kleren af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Ik heb een prediker horen zeggen: dit is een typebeeld van de opstanding. Jezus stond op van het avondmaal en hij legde zijn kleren af. Zoals ook Jezus opstond en naar de hemel terugging en zijn kleren aflegde en nu gekleed was in de kleding van de hoge priester. In de kleding van de hoge priester. En als je Openbaring 1 leest, dan lees je dat Jezus was omgord met een gouden gordel. En hier lezen we dat hij de voeten van zijn discipelen begon te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Als u leest in Jesaja 11 vers 5, dan leest u dat die gordel het beeld is van de gerechtigheid van Jezus. En nu is Jezus daar in de hemel als onze hoge priester. De zielen die hij niet kent, die wil hij wassen van zonde. Daar ziet u dat beeld. Luo, dat woord luo, het hele lichaam wassen, gereinigd van zonde. En dan ben je een discipel geworden en hij wil de discipelen, zijn volgelingen, wil hij de voeten wassen. Nipto, alleen de voeten wassen. En dat wil hij doen met zijn gordel. Zijn gerechtigheid. Dus broeders en zusters, en dat geldt voor ieder die Gods woord bedient. Of je nou Gods woord bedient aan de jongeren of in de gemeente. Soms moet de boodschap streng zijn. Maar altijd moet daar die reiniging zijn. Met de gerechtigheid van Jezus. En dan droogt u de voeten af met de gordel van Jezus, broeders en zusters. Altijd, er is geen zonde te groot. Er is geen slechte eigenschap te groot. Of Jezus heeft het al gedragen. Hij heeft alles volbracht aan het kruis, broeders en zusters. En wij zijn allen kinderen Gods, gewassen door zijn bloed. schoongewassen. Alleen moeten wij elke keer weer herinnerd worden aan de gerechtigheid van Jezus. Toen hij voor u stierf en u nam dat offer van Jezus aan. Toen werd u volkomen gereinigd, acceptabel, volmaakt in Gods ogen. En daar moeten wij voortdurend aan herinnerd worden. Want wij zijn zo geneigd om dat te vergeten. Omdat die aanklager daar steeds weer is. Die boze, die Satan, die ons voortdurend beschuldigt. Jij deugt niet, jij doet zus, jij doet zo. En je schiet zo tekort en zo tekort. En daarom is het noodzakelijk dat elke prediker na de boodschap altijd de voeten afdroogt van de schapen met de gerechtigheid van Jezus. Ze herinnert aan het offer van wat Jezus heeft gedaan. Broeders en zusters, Mozes hoedde de schapen. En ik denk dat God hier duidelijk wilde maken wat Mozes deed. Maar één tekst, Exodus 3 vers 1. Maar dat woord hoeden, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws als zien. Althans qua uitspraak. De schrijfwijze is net iets anders. Het woordje voorzien, hè, Genesis 22 als Abraham zegt, de Heere zal voorzien, is hetzelfde woord. Als wij schapen hoeden, wil God zeggen, dan begint dat met het zien van de schapen. Wij moeten de schapen zien en dan kunnen we ze hoeden. Als we ze niet zien, kunnen we ze niet hoeden. En hiermee wil ik eindigen nogmaals die tekst uit Marcus die we gelezen hebben. Jezus zag een schare die hem volgde. En zijn hart werd met ontferming bewogen. Want hij zag hun als schapen die geen herder hebben. Is Jezus niet goed, broeders en zusters? Hij is goed, hè? Het is een beetje laat geworden, broeders en zusters. Maar ik denk dat de Heilige Geest ons heel veel wil leren.